Welkom bij de podcast van X-Kwadraat, met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X-Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf. Vandaag ben ik te gast bij Marjolein Nijs. Marjolein is medezaakvoerder van Gervy. En dat, haar vader heeft dat 20 jaar geleden opgericht, heeft dat toen overgenomen van zijn toenmalige werkgever. Zelf ken ik Gervy ook al 20 jaar, want in een ander leven heb ik nog eens een luxe magazine uitgegeven en jullie waren toen klant bij mij. Dus ik heb de zaak effectief zien groeien. Ik herinner mij jou nog ook als adolescente, dat je daar rondliep, maar je bent nu zo'n prachtige vrouw geworden die zo vol in het leven staat. Dus heel erg bedankt Marjolein dat ik vandaag hier mag zijn voor die babbel. Ik vind het eigenlijk altijd geweldig wanneer ondernemers hun verhaal willen delen en daarmee ook anderen willen inspireren. Dus ik stel voor dat we maar gelijk van wal steken. Hè? Kan je jezelf eventjes voorstellen? Dus van waar kom je, je achtergrond, welke opleiding heb je gehad?
Ja, zeker Vivina. Dus ik ben Marjolein Nijs. Ik ben bijna 35 ondertussen, 29 oktober. Ik ben hier opgegroeid, vlakbij Maasmechelen in Deelse Stokkum. Ben ik naar de humaniora geweest, nadien naar Diepenbeek, op kot gegaan, toegepaste economische wetenschappen gestudeerd. En van daaruit eigenlijk verder gegaan in de richting van marketing, omdat dat altijd mijn interesse en mijn passie geweest is. Dus een aantal jaar in marktonderzoek gewerkt en dan naar BNP Paribas Fortis gegaan. Ja. Ook op de marketingafdeling in Brussel, ook naar Brussel verhuisd. En dan 8 jaar geleden zijn mijn ouders eigenlijk een beetje aan mijn mouw komen trekken. Ze zeiden dan, hey Marjolein, we zoeken eigenlijk iemand met jouw profiel. Zie jij het niet zitten om terug te keren naar Limburg en ons hier te komen versterken in het familiebedrijf? En dat heb ik dan ook gedaan 8 jaar geleden. Ik ben terug naar Limburg verhuisd. En ik ben hier gestart. In het begin heb ik mij hier volop bezig gehouden met het hervormen van de marketing van Gervy. Mm-hmm. Ik heb dan ook de groei de afgelopen jaren meegemaakt van ons bedrijf. En heel geleidelijk aan is mijn takenpakket dan ook meer verschoven naar het management, de algemeen leiding geven van het bedrijf, wat ik vandaag de dag doe samen met mijn vader.
Mm-hmm. Oké, dus eigenlijk was het niet voorbestemd om in de voetsporen van je vader te treden, want het feit dat je dan ook in Brussel ging wonen, zag je veel eerder je carrière in die richting gaan, denk ik dan, of niet?
Nee, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik zeker geen idee in mijn hoofd of een plan in mijn hoofd had hoe mijn carrière zich ging ontwikkelen. Dat is eigenlijk heel geleidelijk aan zo gegroeid. Er komen mogelijkheden op je pad en je beslist dan om daarvoor te gaan. En zo heb ik 8 jaar geleden die stap genomen en ik kan wel heel eerlijk zeggen dat het niet altijd gemakkelijk is geweest, maar ik heb toch nooit spijt gehad van die keuze. Dat nu wel niet, nee.
Moest je ondertussen je leven in Brussel achter je laten? Als je daar gewoond en gewerkt hebt, dan bouw je daar toch ook iets op?
Absoluut, en ik heb zeker ook nog contact met bepaalde vriendschappen die daar ontstaan zijn. Maar op zich, ook hier woon ik graag. Ik van mij vrij snel ergens thuis voelen, want ik heb in die periode van Brussel, dat was net nadat Fortis samengegaan was met BNP Paribas. Ik ben toen ook een aantal maanden naar Parijs gestuurd voor een bepaalde opdracht uit te voeren. En daar voelde ik me eigenlijk ook al heel snel thuis. Dus op zich...
probleem niet. Nee. Ja, eerlijk, Maasmechelen, Brussel, dat is nu ook niet het einde van de wereld natuurlijk, als je met vrienden wil afspreken. Nee. Hè? Ja. Je bent vanuit het marketingconcept, daarin ben je begonnen. En nu doe je voor een stukje HR. Zijn er dingen die gelijklopend zijn? Of is het zo dat het een totaal andere aanpak is? Of vloeit het een over in het andere?
Ik moet wel zeggen dat ik nog vandaag de dag nog altijd betrokken ben bij het marketingplan van ons bedrijf. Al is het dan niet meer operationeel. Ik ga zelf niks operationeel meer uitvoeren voor de marketing, maar ik ben wel nog altijd heel actief in het meedenken. Ja. Wat kunnen we doen om ons bedrijf onder de aandacht te brengen? Dus ik heb ondertussen een hele leuke, fijne collega die het operationele stukje meer voor haar rekening neemt. Ik deel echt fysiek ook een bureau met mijn vader, dus ik zit echt langs hem. En dan is het inderdaad het HR stukje van ons bedrijf, maar ook aankoop. Bij de verkoop ben ik betrokken. Dus ik probeer eigenlijk een helikopterview, zoals ze dat zeggen, te hebben van het bedrijf. En mee te denken over waar ons bedrijf de komende jaren naartoe moet. Dus ik probeer meer high level te werken dan terwijl vroeger ik echt meer heel gefocust was op dat stukje marketing.
Hoe moeilijk is dat om met je vader samen te werken, die al heel lang in het bedrijf zit? Hoe moeilijk is dat dan? Zijn er conflicten of zitten jullie altijd op dezelfde lijn? Of is het makkelijk een consensus vinden?
Ik moet wel zeggen, ik heb een heel goede verstandhouding met mijn vader. Hoewel wij toch twee heel andere personen zijn. Maar ik denk dat we vooral heel complementair zijn. Dus hij heeft zijn sterktes die ik zeker kan waarderen. Ik ben heel blij dat hij hier vandaag nog is en dat we zo'n mooie overgangsperiode hebben, want je hoort dat vaak zo, dat er zo'n bruske overgang is. Maar ik kan ook nog heel veel van hem leren. Dus om die reden ben ik ook heel blij dat hij hier vandaag nog is. Maar ik heb ook bepaalde sterktes die hij dan bijvoorbeeld niet heeft. Qua consensus vinden, ik denk dat we alle twee heel open-minded zijn om naar elkaars meningen te luisteren. Dat er heel veel openheid is ook. En ik zal niet zeggen dat we altijd op dezelfde lijn zitten. We hebben zeker regelmatig meningsverschillen over hoe dat een bepaald probleem moet aangepakt worden. Maar dat kan gelukkig altijd met heel veel respect voor elkaar, dat we er dan over kunnen babbelen.
Het is niet zo dat het op de zondagmiddag, wanneer jullie samen nog eens op zondag samen zitten, dat het dan op tafel komt?
In het verleden is dat zeker gebeurd. Tot een beetje, want ik heb ook nog een zus die niet mee in het familiebedrijf zit. En ik kan me voorstellen dat voor haar dan niet altijd even leuk is om dat inderdaad op zondagmiddag te gaan discussiëren. Dus in het verleden is dat zeker gebeurd. Ik moet zeggen dat het de laatste jaren wel verbeterd is. Dat we het beter kunnen
scheiden.
Dat is,
waarschijnlijk is dat ook een leerproces binnen een familiebedrijf. Kan ik me toch iets bij voorstellen? Dat niet van. Maar dat is misschien ook wel in elk bedrijf zo. Ja. Dat hoeft daarom niet alleen een familiebedrijf te zijn. Hè? Nu, jullie zijn echt sterk gegroeid de laatste jaren. Waarom was er voor jullie die behoefte om zo overal in Vlaanderen aanwezig te zijn? Want jullie zitten effectief nu een beetje overal in Vlaanderen verdeeld. Waaruit is die behoefte ontstaan?
Ja, dat is echt op vraag van onze klanten. Wij voelden dat er vraag was in de markt, in de hele Vlaamse markt met uitbreiding dan. En niet alleen in de provincies waar we al aanwezig waren. Dus we hadden daar ook al klanten. Allee, het is niet dat we daar nog helemaal niks verkochten. We hadden daar ook al klanten, omdat we hebben een vrij niche product. Dus mensen zijn toch wel bereid om een bepaalde afstand te rijden om tot in een van onze winkels te geraken. Maar gezien we daar ook al klanten hadden en we die klanten ook heel goede service wilden bieden, was het sowieso voor ons ook interessanter dat we echt een uitvalsbasis met een winkel en met techniekers hadden, bijvoorbeeld in West-Vlaanderen. Ja. Dat we niet helemaal vanuit Limburg hier onze klanten in West-Vlaanderen moesten servicen, want dan heb je direct een hele afstand die dient overbrugd te worden. Dus dat was zeker een motivatie voor ons. En langs de andere kant dat we heel sterk overtuigd zijn en geloven in het Gervi-concept, zoals we dat hier in Maasmechelen hebben. En er dienden zich opportuniteiten aan om dat ook te kopiëren, zeg maar, naar andere Vlaamse provincies. En daar zijn we dan ook heel graag op ingegaan, omdat we ook echt voelen dat die vraag er kwam vanuit de markt.
Jullie hebben geen zaken overgenomen, hè? Jullie zijn effectief daar van, laat ik zeggen, van scratch begonnen.
Ja, maar wel samen met mensen uit die regio's. In West-Vlaanderen werken we bijvoorbeeld echt met een West-Vlaming die daar in de buurt ook woont. Is daar onze winkelverantwoordelijke. In Antwerpen is dat hetzelfde. Dat is ook iemand uit Weinigem die daar onze winkel managt, zeg maar. Dus
jullie zijn effectief voor de streek gegaan. Ook wat klopt. Betreft het werknemersgedeelte. Dus jullie vertegenwoordigen dan wel wat ook naar jobcreaties toe binnen Vlaanderen. En zeer verspreid blijkbaar. Wat is dan voor jou op dit ogenblik? Want ik kan me voorstellen dat de job description daardoor voor jou ook veranderd is. In de zin van, toen jij 8 jaar geleden... Hoeveel waren er toen? Hoeveel winkels waren er toen?
Toen waren er drie winkels.
Dan is jouw job description in die 8 jaar ook wel veranderd. Wat is de grootste uitdaging geweest om je aan te passen?
Nu natuurlijk, ja, hoe meer winkels er komen, hoe meer medewerkers erbij komen dan ook. En om te zorgen dat al die communicatieprocessen goed blijven lopen, dat is altijd een uitdaging. Dat is vandaag de dag ook nog altijd een uitdaging, omdat we... Dus het is niet dat we allemaal op één bureau of allemaal op één locatie ons bevinden. We zitten eigenlijk verspreid over verschillende winkelpunten. Terwijl we zijn wel zo georganiseerd dat hier in Maasmechelen een beetje onze hoofdzetel is.
Ja.
Hier is onze boekhouding georganiseerd bijvoorbeeld. Onze marketing gebeurt van hieruit. Onze magazijnen, aankoop, garantie, dienst na verkoop gebeurt voor een heel groot stuk van hier in Maasmechelen. De andere winkels zijn eigenlijk heel commercieel gericht. Dus mensen die daaraan bezig zijn, willen we ook dat zij zich zoveel mogelijk kunnen bezighouden met de klanten. En Maasmechelen probeert hun dan te ontlasten, zeg maar, van alle mogelijke andere taken.
Het logistieke steun.
Ja, om dat dan allemaal vlotjes te laten lopen, dat is toch wel een hele uitdaging.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Om dat gecoördineerd op elkaar te krijgen, kan ik me voorstellen dat dat niet zo evident is. Zeker nu niet, in deze tijden. Jullie hebben uiteraard ook te lijden gehad onder de lockdown en zo. Hoe kreeg je dat gecombineerd? Hoe behield je de motivatie binnen je team?
Door in de eerste plaats heel veel te blijven communiceren.
Ja.
We hebben net voor de lockdown of begin dit jaar een tool gelanceerd om onze interne communicatie nog verder te optimaliseren. Dat was Hightribe.
Ja.
Dus een Gervie-app die elke medewerkers van bediende tot arbeiders op een gsm konden installeren. Waarop er eigenlijk dagelijks nieuwsberichtjes verschenen, zowel over Gervie, eerder professioneel getinte berichten, als ook privé.
Ja.
Mensen die gingen verjaarden, die gingen trouwen, die een ander iets leuks wilden meedelen bijvoorbeeld. Om zo toch, hoewel we verspreid zitten over verschillende locaties, om zo toch dat communitygevoel... Ja, zoveel mogelijk te stimuleren en met elkaar in contact te blijven.
Ja.
Ja.
Dat is natuurlijk ook iets wat heel toepasbaar is na corona, zal ik maar zeggen. Hè?
Zeker en vast.
Het is goed dat jullie het geïnstalleerd hadden voor corona. Klopt. Dus dat het feit dat dat erbij kwam. Het is zo, jullie hebben natuurlijk een aantal doelstellingen die jullie willen bereiken. Dat is in elke zaak zo, dat is in elke onderneming zo. In welke mate proberen jullie de medewerkers daarin te betrekken? Met de doelstellingen die jullie voor ogen hebben. Ik ga de vraag misschien eventjes anders stellen. Stel dat de verkoop moet gestimuleerd worden. Vragen jullie dan aan de mensen om mee te denken om dat te kunnen stimuleren? Of wordt dat nog altijd voor een groot stuk van hieruit geregeld?
Dat gebeurt in samenspraak. Zelf ben ik iemand die heel erg open staat voor ideeën en suggesties van iedereen die in ons bedrijf werkt, ook op alle domeinen. Dus het is niet alleen als een verkoper een idee heeft over hoe dat, hoe dat de garanties beter geregeld kunnen worden, mag die daar gerust uiten. Dus blijf zeker niet alleen binnen het domein waarin je actief bent. Ik sta heel erg open voor mensen die initiatieven willen nemen hier in ons bedrijf. Het mag van mij zelfs nog meer. Dus ik ben altijd aan het nadenken om manieren om het nog meer te stimuleren. Want er zijn genoeg problemen waarmee we geconfronteerd worden. En als alleen wij als management moeten nadenken over de oplossingen of de oplossingen moeten aanreiken, dan gaan we er niet komen. Ja. Ik ben overtuigd dat iedereen hier zijn steentje kan bijdragen in het aanreiken van oplossingen of ideeën. Mijn vader denkt daar zeker hetzelfde over. Dus ik probeer heel hard om dat duidelijk te maken aan onze collega's hier, dat de deur van ons kantoor altijd open staat
voor
nieuwe initiatieven.
Hè? Want uw papa loopt hier ook altijd heel, rond jij.
Ja.
Jullie zijn hier aanwezig tussen de mensen.
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
Het is echt niet dat jullie in een ivoren torentje zitten, totaal niet.
Nee, nee.
Het is trouwens nooit een mentaliteit geweest.
Nee, totaal niet. Nee.
We hebben trouwens, dat niet alleen, maar we hebben ook een nieuwe Marjolein leren kennen. Voor degene die jou volgt, toch?
Yeah.
Ik heb een nieuwe Marjolein leren kennen, een hele toffe trouwens. Nog een toffe Marjolein. Je bent beginnen te gaan bloggen. Waarom ben je daaraan begonnen?
Ik ben daar tijdens de lockdown aan begonnen.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, gedurende de eerste 2 weken van de lockdown was ik het noorden een beetje kwijt. Ik had het totaal niet verwacht dat dat effectief ging gebeuren. Ik was een van die mensen die dat totaal niet had zien aankomen. En de eerste 2 weken was ik ook vrij angstig over wat er ging gebeuren, wat er op ons ging afkomen. Zowel naar iedereens gezondheid als naar wat er ons bedrijf te wachten zou staan. Maar die 3e week is er iets veranderd voor mij. En dan ben ik, ja, hoe zeg je dat, heb ik zo'n stamp onder mijn kont gekregen van goed, het hoofd niet laten hangen, we gaan er weer voluit voor. Ben ik heel creatief beginnen na te denken over allerlei initiatieven die we toch konden nemen om met onze klanten, met onze medewerkers in contact te blijven, ook al waren al onze winkels gesloten.
Ja.
En een van die ideeën of initiatieven was ook om te beginnen bloggen.
Mm-hmm.
En hoewel ik dat vroeger, dat is niet de eerste keer dat ik dat idee had, maar nu was het precies of alle twijfels die ik ooit gehad had, die had ik zoiets van, och, schuif ze aan de kant, ik doe het gewoon.
Ja.
En ik ben dat ook gewoon beginnen te doen. En ik heb dat nu ondertussen week na week volgehouden. Ik ben daar ondertussen al meer dan een half jaar mee bezig in feite. En ik ben heel blij dat ik daarmee gestart ben. Want ik schrijf heel graag, maar ik wist nooit goed wat kan ik daarmee doen. En ik ben daar nu mee gestart. En het is voor mij een hele leuke uitlaatklep.
Hmm. Ja. Geweldig. Ja. Ja, en voor ons is het leuk om te lezen.
Ja.
Nu, je zegt zelf week om week. Maar word je dan ook dus geconfronteerd met een writersblok of what the hell, waar ga ik nu over gaan schrijven? Krijg je dat niet eens af en toe?
Momenteel nog niet. Nee, het is zelfs zover dat ik echt een lijstje heb van onderwerpen waarover ik nog eens iets wil gaan schrijven in de toekomst. Dus dat ik te veel ideeën heb om dat ik ze nog niet eens allemaal uitgewerkt krijg. Dus van een writersblok is momenteel nog niet echt sprake.
Nee.
Eerder het tegenovergestelde. Nu, natuurlijk gaat het schrijven niet altijd even vlot. Soms hapert het wel eens of zo. Maar goed, ik weet dat ik dan even moet doorzetten en dat het uiteindelijk toch altijd wel goed komt.
Ja.
En ik heb nu wel soms regelmatig dat ik soms een tekst van pak 10 weken geleden nog een keer teruglees en dat ik denk van waar slaat dat op of zo? Dat ik er een heel ander idee over heb. Maar goed, blijkbaar is dat een heel gekend fenomeen onder schrijvers. Dat wanneer je iets terugleest van vroeger, dat soms heel raar kan aanvoelen.
Omdat je niet in dezelfde mindset zit. Heb je een bepaalde doelstelling voor ogen of is het een uitlaatklep voor je? Of heb je toch een bepaalde doelstelling voor ogen met je blogs?
Het is een uitlaatklep. Nu, ik vind het natuurlijk ook heel leuk als mensen er iets aan zouden hebben. Als het gelezen wordt. Is een mooi neveneffect. Als er reactie of als er een discussie uit zou ontstaan of zo. Nu, heel veel mensen spreken mij er ook wel over aan. Wat ik al heel erg leuk vind. Ik krijg al regelmatig ook mailtjes van, ik heb het gelezen, ik ga ermee aan de slag bijvoorbeeld. Het zijn natuurlijk heel mooie schouderklopjes. Dat is ook heel motiverend. Dus om te zeggen dat het alleen maar een uitlaatklep is, dan zou ik niet helemaal eerlijk zijn. Ik vind het wel leuk, ook als er reactie op komt. Daarbij mijn bedoeling is ook, omdat het zijn soms ook dingen waarmee ik zelf wat gestruggeld heb, en dat ik dan deel hoe dat ik, meer als een persoonlijk verhaal, hoe dat ik ermee aan de slag gegaan ben. Welke tips of tools dat ik gebruikt heb om die obstakels te overwinnen, zeg maar. En ik hoop dan door het delen van mijn persoonlijk verhaal, dat ik zo op die manier toch ook een stukje andere mensen kan helpen die misschien in gelijkaardige situaties zitten. Mm-hmm. Of zich misschien ermee kan inspireren. Mm-hmm. Dat is toch ook wel een doel.
Ja. Ja. Ik denk ook wel dat je dat gaat bereiken. Ik lees ze zelf, dus de herkenbaarheid die je vaak in jouw blogs vindt, ik vind dat dan een heel grote toegevoegde waarde geeft.
Ja
absoluut hoor.
Goed.
Maar als je zo aan het schrijven bent, heb je dan niet soms af en toe de kriebels om te zeggen van, maar ik ga een boek schrijven?
Zeker.
Ja? ik bedoel, ik kan me daar echt wel iets bij voorstellen. Ja. Zo van, maar als ik nu toch al zover ben, waarom dan niet aan een boek beginnen?
Ja. Nee, zeker. Dat is zeker iets wat nog zo wat op mijn bucketlist staat, een boek schrijven. Ik ben ook iemand die heel graag leest. Dus ik heb heel veel bewondering voor auteurs en voor bepaalde boeken. En dan denk ik soms, als ik zelf zo'n iets in de wereld zou kunnen zetten, hoe magnifiek zou dat zijn? maar ik heb momenteel nog geen concreet idee voor een boek. En ik ben heel blij dat ik nu ook deze blog heb, dat ik het zo in kleine, behapbare stukjes kan aanpakken. En misschien dat daaruit op termijn ook wel een idee voortvloeit voor een boek. Ik vind om zo direct te starten met een boek, ja, dat is zoiets gigantisch. Hoe ga je eraan beginnen? Als je dan geen idee hebt, ja, begin je gewoon niet. Allee, ik dan. Ja. Dus ik ben hier heel blij dat ik die blog heb nu, een beetje als aanloop.
Ja.
Naar, laten we hopen, later een boek.
Ja, ja. Het is een ontdekkingstocht, ja, waar ben je nu aan, ja, mee bezig. Ja. Je, was je trouwens ook niet een bezoeker van de boekenbeurs in Antwerpen?
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja, ja, ja,
ja,
ja. Dat zal voor jou ook wel jammer geweest zijn dat hij dit jaar,
ja, ja,
en misschien wel nooit meer zal doorgaan. Ja, dat zal, ja, ja, de kans bestaat.
Okay.
Ja, dus dat zal. Goed. Nu, je bent met een aantal dingen bezig. Ben jij je kinderdroom aan het beleven, wel of niet? Of was er als kind iets anders waarvan je droomde?
Voor mij is het een stukje een kinderdroom die realiteit, ja, wordt. Ja,
ja. Ja. Is het dan in de zin van het feit dat je mee in de zaak bent, of het feit dat je nu een stuk dat schrijven kan ontplooien?
Nee, dan bedoel ik effectief
het schrijven.
Ik bedoel, ja, het schrijven. Ik kan niet zeggen dat mee in de zaak, dat
ja,
is ook een hele mooie realisatie. En ik voel me hier heel goed in deze zaak. Ik ben heel blij met mijn job hier.
Ja.
Maar dat had ik mij als kind nooit kunnen voorstellen. Daar had ik, ja, hoe een bedrijf leiden enzovoort.
Nee,
daar stond ik niet bij stil.
Nee,
dat lijkt mij, ja, allee, dat was zo'n beetje te ver van mijn bedshow. Ja. Maar het schrijven heb ik wel altijd van gedroomd. Een tijdje geleden vond ik nog een dagboekje terug, van ik denk toen ik 10 jaar was.
Ja.
En daar stonden zo'n paar gedichtjes in die ik geschreven had. En ik was echt heel erg verrast om dat terug te lezen. Ja, 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 ja.
Misschien,
ja,
verrast van je talent, zelfs, ja, op die leeftijd.
Ja, het klinkt misschien,
dat
is, ja,
mooi. Nee, dat klinkt, ja, helemaal, ja, niet,
nee,
pokkerig.
Niet, allee, nee, nee, pokkerig doen, nee, maar nee. Ik was aangenaam verrast van wat ik toen als 10-jarige, ja, eigenlijk geschreven had.
Ja. Zalig.
Ja,
ja. Dus, ja, dat zit er dus wel al van kind, ja, aan in, dat je dat, ja, kan. Allee, die uitlaatklep.
Ja, toch wel.
Ik denk dat we nog mooie, ja, dingen van jou gaan lezen. Echt waar. Ik kan me ook voorstellen dat je daarmee een stukje hoofd kan leegmaken. Zijn er nog andere dingen waarmee het lukt om je hoofd leeg te maken?
Zeker.
Als je er behoefte aan hebt, ja?
Ja, ja, ik hou heel veel van sport en beweging.
Ja.
Dat kan in heel veel vormen. Dus ik doe CrossFit 2 à 3 keer per week. Dat is een echte intense workout.
Ja. Moet je toch misschien eens eventjes uitleggen?
Ja.
Want niet iedereen is ermee vertrouwd, denk,
ja,
ik.
CrossFit is eigenlijk een combinatie van cardio training,
ja,
maar ook weightlifting, dus gewichtsheffen, en gymnastiek aan de baar. Ja.
De combinatie.
De combinatie,
van,
ja, ja.
Och.
En het is iets wat ik nu al bijna 2 jaar doe.
Ja.
En ik heb echt een heel mooie evolutie gezien in mezelf. In het begin, ja, kon ik heel weinig. En nu, je ziet meer, je kan meer en meer. En dat is voor mij toch altijd wel heel motiverend. Als je echt, ja, jezelf ziet veranderen daarin. Ja. En omdat het zo gevarieerd is, blijft het ook heel boeiend. En hoewel ik iemand ben die heel veel van rust hou, hou ik verrassend genoeg toch ook heel veel van de geluide muziek in een donkere CrossFit-box, waar iedereen samen, ja, zich volledig,
echt,
in het zweet werkt. Daar,
ja,
hou ik ook heel erg van. Dus,
ja.
En ook het community-gevoel wat je ook in die CrossFit-box hebt.
Ondanks het feit dat het een individuele sport is,
klopt,
heb je toch dat gevoel.
Ja.
Ja, ik zie het me echt niet doen, maar,
nee,
ik bedoel, het zal waarschijnlijk toch iets zijn waarvan je,
ja,
allee, waar je door je heel goed voelt.
Ja.
Ja, je ziet het aan je, als je het vertelt,
okay,
dat het een positieve invloed op je heeft. Zit je nog met dingen buiten het boek dan, waar we hopelijk binnen een paar jaar van je mogen gaan lezen, waarvan je zoiets hebt zo van, dat zou ik ook nog willen verwezenlijken?
Ja, op het professionele vlak dan natuurlijk,
ja,
wil ik zeker blijven verder bouwen aan ons bedrijf. Dat vandaag de dag al, wat mijn ouders gerealiseerd hebben, ik vind het een fantastisch mooi bedrijf. Maar er zijn zeker ook nog een aantal dingen die we hier nog kunnen aanpakken en nog kunnen,
ja,
verbeteren. Dus daar wil ik zeker, ook zoals mijn vader daar zijn levenswerk van gemaakt heeft, wil ik dat zeker verder zetten,
mm-hmm,
en nog een stukje mijn levenswerk van maken.
Mm-hmm.
Dat is zeker mijn ambitie. Op privévlak heb ik nog een aantal bestemmingen waarnaar ik heel graag zou willen reizen.
Ah, vertel eens.
Naar Cuba bijvoorbeeld.
Ja?
Dat is een land dat mij enorm aantrekt.
Ja.
Ook om Spaans te leren en salsa te leren dansen. Zijn ook dingen die nog op mijn
schitterende combinatie.
Op mijn verlanglijstje staan. Dus Laten we hopen dat dat de komende jaren kan.
Ja. Ja. Dat is trouwens een hele mooie combinatie. Spaans is een hele mooie taal.
Ja, ja. Vind ik ook.
Ja. Plus je komt er ook heel veel. Dan hoef je niet alleen in Cuba te blijven. Heel Zuid-Amerika,
Zuid-Amerika.
Buiten Brazilië spreekt Spaans.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar dat is wat je aantrekt.
Ja, ja, dat is zoiets wat mij altijd heeft aangesproken. En ik ben dat nu de laatste jaren meer en meer aan doen. De dingen waarvan ik merk dat ze mij ergens prikkelen.
Ja.
Om daar meer over te gaan zoeken of uit te zoeken hoe dat ik dat een keertje kan uitproberen. Daarom niet dat ik er meteen mijn hele leven aan moet wijden of zo. Maar dat ik er zo wat meer... Ja. Er zijn nog zo'n aantal dingen die mij ergens prikkelen of interesseren. En dan is het heel leuk om daar toch een stapje verder in te gaan. En dat zelf een keertje te proberen.
Leuk.
Ja.
Ja. Het is toch nog een beetje een bucketlist die nog niet afgewerkt is.
Zeker.
Dat is ook fijn om te hebben
zeker.
In je leven, vind ik.
Ja. Ja.
We eindigen elk interview met dezelfde vraag. Mm-hmm. Omdat we uiteraard ook een beetje onze cause willen terugvinden in de personen waar dat we mee samenwerken. Dus ook aan jou de vraag, als laatste vraag. Wat betekent voor jou het woord gendergelijkwaardig?
Ja, absoluut. Gendergelijkwaardig. Mij deed het eigenlijk een beetje denken aan een verhaal dat ik ooit eens... Of het was meer een quote misschien die ik ooit eens gehoord heb. En dat ging er eigenlijk over dat wij vrouwen, wanneer er zich ergens een vacature stelt bijvoorbeeld, en er worden 10 vereisten gesteld aan de sollicitant, en wij scoren bijvoorbeeld 8 op 10, dat we dan zouden zeggen, nee, we gaan er niet voor solliciteren. En de man scoort 5 op 10 en hij zegt, ik kan het.
Ja.
Niet om iets negatiefs over mannen te zeggen, absoluut niet. Maar ik denk dat dat een beetje wat ingebakken is in ons als vrouwen. Ik herkende me ook heel sterk in die quote. Ik weet nog dat ik vroeger iemand, zelf op mijn 18e, tegen mij gezegd zou hebben. Ja, jij gaat later het bedrijf van je vader overnemen en leiden. Ik dacht, oh, nee, dat kan ik niet. En nog veel meer die zelftwijfel. En ik merk dat dat bij veel vrouwen aanwezig is. Dus... Niet om daar met een beschuldigende vinger naar de mannen te wijzen, helemaal niet. Maar dat we toch ook meer in onszelf mogen geloven. Dat we dan misschien minder streng ook moeten zijn voor onszelf. Als we inderdaad 8 op 10 op dat lijstje scoren. Dat we zeker mogen solliciteren voor die job. Dat we niet moeten wachten dat we 10 op 10 hebben. Ja. Ja, en daar moest ik aan denken toen ik het woord gendergelijkheid hoorde.
Ja.
Ja.
Ik denk ook dat dat een hele goede afsluiting is. Plus, ik denk... dat wanneer we rolmodellen hebben, Marjolein, zoals jij op dit moment bent, om naar buiten te komen, niet alleen met deze podcast, maar ook met de dingen die je schrijft, ik denk dat we dat soort rolmodellen nog veel meer nodig hebben. Dus heel, heel, heel erg bedankt dat jij voor X-kwadraat dit rolmodel hebt neergezet. Ja. En ik ben heel, heel erg benieuwd naar jouw eerste boek. Het gaat volgens mij sowieso een bestseller worden. Absoluut.
Dankjewel, Vivina.
Dankjewel.
Dankjewel voor alle steun.
Oh nee, met heel veel plezier. Het is meer dan verdiend. Absoluut. Dus het was echt waar. Het is alweer een heel leuk interview geweest. Dat we met veel plezier gaan inblikken.